Zo. Nou, dat gaat toch ook nog wel. Hè? Goed, allemaal weer hartelijk welkom. Fijn dat jullie met zoveel weer gekomen zijn. Toch blijf je altijd weer mensen missen. Ik zie zo in mijn gedachten de familie Vos. Die zijn een beetje uit. Nou, en familie Driessen die zal wel druk zijn met de kinderen en zorgen die er ook zijn in de familie. Dus die zullen waarschijnlijk ook wel niet aanwezig zijn, maar u mag er allemaal wel zijn. We denken ook wel even aan de zorgen die er zijn bij onze oude broeder Valerius met zijn vrouw. Dat is toch best wel heel ingrijpend. Het is ook uw zuster. En dan komt het toch allemaal wel heel dichtbij. Maar bij alle zorgen is er ook vandaag een reden tot blijdschap, tot dankbaarheid, om het zo te zeggen. Hoewel het geen jubileumjaar is, heb ik toch in alle stilte vernomen dat Hanna en Jan afgelopen maandag 53 jaar getrouwd waren. Dus dat is wel een hele periode. En we zijn dankbaar dat jullie het hebben mogen beleven. En dat de Heer jullie nog de gezondheid heeft willen geven. Jullie mochten echt een hele plaats hebben in ons midden. Tot op de dag van vandaag. Ik denk Hanna aan jou. In het bijzonder wat het zondagsschoolwerk betreft. Vele jaren mocht je dat doen. En ook aan onze broeder Jan. Wat zijn kosterschap betreft. Ik heb nog steeds een doosje met prekenbandjes staan. Toen ik hier stage liep, ben ik ook verschillende keren bij Jan geweest. En toen ik wegging, gaf hij mij een afscheidscadeau. En dat bestond uit een doosje met bandjes. En daar zaten bandjes in van alle predikanten die de gemeente gediend hadden. En dat doosje heb ik nog steeds met al die bandjes erin. Ik herinner me nog een mooie preek die ik eruit beluisterd heb van dominee waar ik toch wel echt ook veel achting voor heb en me aan verbonden weet. De oude dominee en de jong over de drie metgezellinnen. Geloof, hoop en liefde, ook die preek zat erbij. En tot op de laatste dienaar van het woord, dominee Den Butter, al die dienaren, daar mocht ik van jou een preek van krijgen als afscheid. Dus ook toen al was je zorgzaam en meelevend, Jan. Nou, we zijn heel blij dat jullie dit mochten beleven. En daarom zou ik ook graag willen gaan zingen. En misschien dat we dan als openingspsalm hen ook kunnen toezingen uit psalm 134. Dat zeer een zegen op u daal en dat hij ook met u en met ons allen mee mag gaan, die zegen. Zullen we dat met elkaar zingen, psalm 134 en daarvan het vierde vers. Ja, ja. Oh ja, kijk, dat is een echte kieviet, hè. Precies tot in de puntjes. Ja. 134 vers 4, dat zeer een zegen op u daal. Dat zeer een zegen op u daal, zijn gunst uitzien. Sion, Ebenstraal. Hij schimpt el al zijn naam ter eer. Lof, lof dan aller eeren Heer. Goed, die zegen willen we je dan ook van harte toewensen. Ik wil dan ook nu verder gaan lezen met u, waar we de vorige keer gebleven zijn, en wel in 2 Koningen 4. 2 Koningen 4. En we willen een begin maken met de geschiedenis van de Sunamitische. Ik had eerst gedacht om dat in 1 keer te doen, maar dat is toch wel te veel stof voor 1 meditatie. Dus we willen dat in 2 keer doen. De geschiedenis van de Sunamitische vrouw. We vinden dat in 2 Koningen 4. En we beginnen dan bij vers 8 tot en met vers 17. 2 Koningen 4 vanaf vers 8 tot en met 17. En het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat al daar een grote vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En zij zeiden tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daarvoor hem zetten een bed, een tafel, een stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daar inwijken. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam en hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jongen, Gehazi, roep deze Sunamitische. En als hij haar geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zeg nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest, met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? En ze had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij haar geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, nee, mijn heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Tot zover de schriftlezing. Willen we met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo mogen we als ouderen en alleenstaande samenkomen op deze contactmiddag, zo midden in de week. En wij willen u dan vragen of gij bij ons wilt zijn, met uw lieve geest. Want wij kunnen niet zonder uw heilige geest. Als die ons niet leidt in het uitleggen van uw woord, in de toepassing van het woord aan ons hart, dan zal het alles te vergeefs zijn. Ja, dan zal het zelfs tegen ons getuigen. En daarom roepen wij uw heilige naam aan. Wees toch door uw geest in ons midden. Ontfermt u zich over ons, want wij hebben het niet verdiend. Wij moeten het u belijden dat we als ouderen zo menigmaal van u zijn afgeweken. Als wij vanmiddag overdenken onze levensweg die achter ons ligt, Nu we behoren misschien tot de leeftijd der sterken of zeer sterken. En we zien terug op de afgelegde weg. Dan is er bij ons beschaamdheid des aangezichts. En geef door uw geest verootmoediging en vernedering. Zoveel slechts tegen zoveel licht bedrijven. Zoveel goedheid van u ontvangen. En zoveel zonden gedaan. Dat het dan mag zijn wat de profeet zegt. Dat de goede tieren heden des Heren tot bekering mogen leiden. Bekeer ons, Heren. Als we nog onbekeerd voortgaan. Wie weet hoe spoedig wij moeten sterven. En we krijgen allemaal geen sterfbed. Kan zo schielijk een einde zijn. En dan de eeuwigheid. In die werkelijkheid dat we op weg zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. In die werkelijkheid zijn wij hier samen. En te midden van die werkelijkheid roept u ons ook vanmiddag nog door uw woord. Om tot u te gaan en tot u te komen. En wil gij dan zelf door uw lieve geest trekken onwederstandelijk. Om met schuldbelijdenis tot u. Smekend het oog op te heffen. Gena, o God, gena. Doe het toch uit genade. Heere, bekeer ons toch. En doe ons niet verder voortleven. Zet ons toch stil op die levensweg. Keer ons toch om. Keer ons van de wereld af. En keer ons tot u. Dat we als verloren zonen en dochteren terug mogen keren. Omdat we gehoord hebben dat gij een genade God zijt. Voor zondaren. Dan kan het nog. En wat is dat een eeuwig wonder dat het nog kan, Heren, van u en tweeën. Want van onze kant hebben wij de deur voor eeuwig op slot gedaan. Maar nu zegt u, ik ben de deur. O, dat we dan niet zouden proberen van elders in te klimmen, menende nog iets te bezitten en te hebben dat u aangedaan is. Maar doe ons beleven dat we zijn arm, jammerlijk, naakt en blind. Maar dat u nou gekomen bent om blinde ogen te openen, om naakten te kleden, om armen met goederen te vervullen en om dwazen wijsheid te leren. O God, aller genade, blijf zo bij ons. We denken ook aan de zorgen die er zijn gekomen in het gezin van onze oude broeder Filerius, die zoveel jaren de gemeente mocht dienen. U kent hem en zijn vrouw. Die nu deze moeilijke weg moeten gaan. Heere, wilt u bij ze blijven. Sterken ook in al de onderzoeken en behandelingen die er zijn. En wat is dan een voorrecht dat wij hier nog mogen zijn zoals we hier zitten. We denken ook onze zuster Vogelaar. Betreft ook toch haar zus. Wil ook bij haar zijn. Zal ook weer in haar leven veel gedachten doen opkomen. Wil ook in haar leven uw genade verheerlijken. En bij alle droefheid die er is, mogen ook uw naam erkennen dat gij Hanna en Jan zoveel jaren, meer dan een halve eeuw, aan elkaar hebt verbonden. Het is alles uw goedheid. U kent ook de zorgen, ook in hun leven, wil bij zijn, ook als ze gaan ervaren, de zorgen van het ouder worden. Sterkt u ze dan en geef ze toch een vooruitzicht op dat Immanuels land. Wat is het dan nodig dat we gereinigd zijn door dat dierbare bloed van uw Heer Jezus Christus? Wil dat ook toepassen aan hun hart? Zo zoeken wij met elkaar en voor elkaar uw aangezicht. Wees ook met hen die vandaag hier niet kunnen zijn, door welke omstandigheden dan ook. Wil ook bij hen zijn die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, de goederij of Samaritaan. Thuis, u kent ze, wilt u bij ze zijn. O koning van de kerk, doe ze ook ervaren dat wij aan hen denken, maar bovenal ook dat u van hen afweet. Verlaat ons dan vanmiddag niet, maar zie in gunst en genade op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde vrienden, wij mochten vorige week stilstaan bij die aangrijpende geschiedenis van die weduwe met haar lege vaten. En ik hoop ook dat dat voor u tot zegen geweest mag zijn, dat u ook de Heere gezocht hebt met uw lege vaten, omdat er een hemelhoge schuld was en een schuldeiser aan wie u niet kon betalen. Om nou in die weg van de lege vaten zo door hem gevuld te zien worden en dat hij die rekening betaald heeft. En vanmiddag mogen we dan weer opnieuw gaan luisteren naar een gedeelte uit het leven van Elisa. En we zien hem dat hij op weg is naar het stadje Sunem. En Sunem, dat is een stadje gelegen in de landstreek waar de stam van Issachar woonde, aan de zuidzijde van het gebergte van Gilboa. En Gilboa, dat kennen we denk ik allemaal wel als die streek waar Saul zo op dat gebergte van Gilboa aan zijn einde kwam, op zo'n verschrikkelijke manier van God verlaten. Een einde gemaakt aan zijn leven. Het is ook de streek waar het koninklijk paleis gelegen is, Jezreel, een vruchtbare landbouwstreek. En daar is onze profeet naartoe onderweg. En als hij dan in dat stadje Sunem komt, blijft zijn komst niet onopgemerkt bij een vrouw die ons aangeduid wordt als een grote vrouw. Een vrouw die deze profeet uitnodigt om bij hem te komen eten. Voor ons gehoren wat wonderlijke uitdrukking, een grote vrouw. Wel, dat betekent niet dat zij van omvang en postuur een grote vrouw was. Maar het Hebreeuwse woord wat hier voor groot gebruikt wordt, kadol, heeft verschillende betekenissen. En de meest voor de hand liggende betekenis is hier wel dat zij een welgestelde vrouw is, een voorname vrouw. Dat blijkt ook wel uit haar man die beschikt over knechten. En de kanttekeningen zeggen dan ook terecht een grote vrouw, dat is groot van naam, afkomst en middelen. Maar ze is in een ander opzicht ook een grote vrouw. En wel in het beoefenen van de ware godsvrucht. Het is een godvrezende vrouw. En laten wij haar eens wat mogen tekenen aan de hand van de geschiedenis die we straks ook nog wat nader zullen uit mogen werken. Maar ik zou nu eigenlijk eens een tekening van deze vrouw willen geven uit de geschiedenis, zoals we die kunnen lezen in 2 Koningen 4. De eerste vrucht van godsvrucht die we bij haar opmerken is de herbergzaamheid. En is dat niet een van de christelijke deugden bij uitstek? De apostel Paulus roept ons op tot het beoefenen van herbergzaamheid. Want hij zegt het, deelt mede tot de behoeftigen der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Hij wil zeggen, laat dat een verlangen in uw hart zijn om mensen te mogen ontmoeten en uit te nodigen aan uw tafel. En zo is bij deze vrouw, ze nodigt hem uit om bij hem te eten en ook om hem onderdak te bieden. En zo zegt ook de apostel het in de Hebreeënbrief. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Dus ook daar weer zien wij die oproep tot herbergzaamheid. En dat heeft zij gedaan. Elke keer als de profeet door het land kwam, werd hij daar gastvrij ontvangen. In de tweede plaats is het een vrouw met een geestelijk onderscheidingsvermogen. Want op een gegeven moment zegt ze tegen haar man, ik zie dat deze man een heilige man Gods is. Ze heeft met geestelijke ogen de godzaligheid in de profeet mogen ontdekken. Een derde vrucht in dit leven van deze vrouw is dat ze zo heel anders leeft dan de wereld in die dagen. Want de profeet Elisa, net als Elia, was veracht. Je telde helemaal niet mee als profeet. Je werd zelfs gehaat. Hebben we er niet bij stilgestaan hoe dat de kinderen zeiden tegen Elisa, kaalkop, ga op. Zij handelt zo heel anders als de geest van haar volk. Zij nodigt de profeet uit en acht hem hoog. En daarin komt een vierde vrucht naar voren van het nieuwe leven. Ze zoekt de omgang met Gods knecht. Zij vraagt hem om brood te eten. En dat ziet niet alleen op het feit dat je iemand wat geeft, opdat hij de lichaamskrachten weer mag vernieuwen. Maar te eten uitnodigen, dat betekent in het Oosterse land ook omgang met iemand zoeken. Gemeenschap met iemand hebben. Vriendschap beoefenen. In de vijfde plaats zien wij in deze vrouw dat ze een ootmoedige vrouw is. Want ze erkent het gezag van haar man. Ze gaat niet op haar eigen houtje te werk, maar vraagt hem om zijn toestemming voor het maken van een opperkamer. In de volgende plaats zouden we mogen zeggen dat deze vrouw ook een nederige vrouw is. Want ondanks haar voornaamheid en haar grote vermogen noemt ze zichzelf tegenover de profeet een dienstmaagd. Een zesde vrucht bij deze vrouw is haar zorgzaamheid. Want ze ziet niet alleen dat de profeet eten nodig heeft, maar ook stilte, rust, afzondering. Daarom zegt ze, laten wij een kamer voor hem maken. Een volgende vrucht in haar leven is ook dat ze tevreden is. Want later mag ze tegen de profeet zeggen, ik woon te midden van mijn volk. En dat is een woord waarmee ze aangeeft, mij komt niets tekort. De Heer heeft mij in alles gezegend. En de laatste vrucht die we bij haar op mogen merken is het geloofsvertrouwen. Want in haar nood, als haar zoontje gestorven is, neemt ze de toevlucht tot de Heere, tot de dienaar van zijn woord. En zo hebben wij in wat schetsen iets gezegd over het leven van deze vrouw. Herbergzaam, met een geestelijk onderscheidingsvermogen. Een vrouw die ootmoed bekleedt, nederigheid, zorgzaam, tevreden, een geloofsvertrouwen, de omgang zoeken met Gods kinderen. En daaraan mogen wij ons vanmiddag wel eens spiegelen. Is dat ook aan ons leven zichtbaar? Kan van ons ook gezegd worden, zij is een grote man of een grote vrouw in Gods vrucht? Laten we onszelf eens onderzoeken. Worden deze vruchten ook aan onze boom gevonden? Elisa komt bij deze vrouw, een grote vrouw, en daarmee zien wij ook de waarheid van het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Elia. Ik heb mij 7000 doen overhouden die de knie van Baal niet gebogen hebben. Nou, hier ziet u zo'n vrouw met haar man die de Heere vrezen. Elia komt bij ze, omdat hij op weg is naar Sinem. En waarschijnlijk is hij op weg naar een van de profetenscholen. En aan de andere kant wandelt hij ook door het land als de rondreizende prediker om het woord te mogen verkondigen en het volk te wijzen op Gods geboden. En hij komt dan in contact met deze vrouw. Maar uit het Hebreeuws merken wij op dat hij toch wel enige aarzeling heeft om naar binnen te gaan. Ze moet er echt op aandringen om hem te overhalen van kom bij mij eten. Wat zit daar nou achter? Wel, ik denk in de eerste plaats dat Elisa een zeer ootmoedig man geweest is en niemand tot last wilde zijn, en dat het schroom geweest is om bij deze voorname vrouw naar binnen te gaan. En in de tweede plaats, en dat viel mij ook op, en dat is ook heel onderwijzend, denk ik, dat Elisa aarzelde om met rijke mensen om te gaan. Het duidt op de voorzichtigheid van de profeet. Een dienaar van het woord kan zo gemakkelijk onder de bekoring komen van de rijkdom en door de goederen van de rijken meegenomen worden en zijn boodschap ter wille van de rijkdom aanpassen. En daarom zie je dus ook bij Elisa, zo zeggen verklaarders, een zekere aarzeling om daar naar binnen te gaan. Maar toch geeft hij uiteindelijk toe en komt hij bij haar naar binnen. Herbergzaamheid, we hebben er al iets van gezegd, dat is een deugd die de christen behoort te sieren. Herbergzaamheid, dat je huis openzet voor gasten en vreemdelingen. En dat wij dat niet zo graag doen, Dat blijkt wel uit de vermaning van de apostel Petrus. Zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. De apostel Petrus weet wel dat wij liever alles voor onszelf houden. En dat wij van nature niet zo herbergzaam zijn om voor andere mensen te zorgen. De kanttekenaren die zeggen dat ook. Zonder murmureren laat het je niet moeilijk en lastig vallen, zoals de mensen gemakkelijk plegen te doen. We zijn niet zo herbergzaam. Het is dan ook wel opmerkelijk dat het woord van de Heer ons daar op verschillende manieren op wijst, om te zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dan denk ik maar heel eenvoudig aan onze tijd, waarin de zorg ook voor onze ouderen steeds meer afneemt bij jonge mensen. Ja, maar dat kan niet meer hoor. Ik heb het veel te druk. Dan denk ik ook aan dubbele inkomens. Man werkt, vrouw werkt. Ja, dan kan ik ook niet nog eens voor moeder zorgen. Dat is een oordeel. En het woord zegt het. Wees herbergzaam. Wees zorgzaam. Heb acht op elkaar. Een roeping die we niet mogen verzaken. En dan, elke keer als hij er komt, dan lezen wij zo dikwijls als hij daar doortrok, dan staat zij op de uitkijk. Je ziet als het ware, zoals de Bijbelschrijver het ons tekent, dat er bij die vrouw een verlangen was, komt de profeet weer. Het was voor haar een liefdedienst om de profeet te mogen ontvangen, maar met name zit daar natuurlijk achter bij deze vrouw om met hem te spreken over de dingen van Gods koninkrijk. Zij zocht de omgang met de vromen. Ze wilde graag dat de profeet haar geestelijk onderwijs ging. En Matthew Henry schrijft er ook zo mooi dat de profeet bij allen die onder haar dak kwamen het woord verkondigde en dat er velen werden gesticht. En dat het voorbeeld van de profeet zijn leven tot onderwijs was. En daar zit ook alweer zo'n gedachte in. Wat leven wij in onze tijd toch langs elkaar heen? Waar is nou het uitkijken om elkaar te mogen ontmoeten en samen te spreken over het woord? Ik herinner me dat als kind nog wel. Bij mijn opa en oma, als het dan maandagmorgen was, dan kwam daar altijd de dienaar van het woord. En Gods kinderen, meestal wat oudere mensen die niet meer hoefden te werken. Maar dan kwamen ze samen om nog een nalezing te houden over wat er zondags gepreekt was. Nou, zo zou je dat hier ook wel mogen zeggen. Die vrouw met de profeet Elisa houdt daar in haar huis gezelschap om samen te spreken over de dingen van Gods koninkrijk. Laat dat ook voor ons een aansporing zijn, als ouderen ook om elkaar te zoeken, met elkaar te spreken over de dingen van Gods koninkrijk, over de Heer en de wegen die de Heer met zijn volk gaat. Komt, nodig elkaar uit, gij Godsgezinden. Hoort wat God mij deed ondervinden. En op een gegeven moment, zo zeiden we, merkt die vrouw, het is toch wel goed voor de profeet met al dat drukke werk wat hij heeft en de verantwoordelijkheid die hij draagt en de moeite van zijn ambtelijke werk, dat hij toch ook een plek krijgt in ons huis waar hij zich kan afzonderen, waar hij zich stil kan terugtrekken na zijn vermoeide reizen en in stilheid de omgang met de Here kan zoeken. En daarin zie je ook iets dat het bij die vrouw geen opwelling is geweest. Gedacht, nou ja, na twee of drie keer weet ik het wel met die profeet. Ik heb nou wel genoeg gehoord. Nee, het is een gedurig verlangen bij haar om met hem te mogen spreken. Zij is niet zo'n wispelturig mens zoals die zoveel in de schrift tegenkomen. Ook bij het Joodse volk, hè. Als de Heer Jezus komt, dan is het eerst halleluja en daarna kruist hem. Dat kan bij de mensen zo dicht bij elkaar liggen. Maar bij deze vrouw is het een bestendige liefde tot de Heere en tot zijn knechten, een diep gewortelde genegenheid. En zij wil dan ook de profeet een onderkomen bieden voor hem alleen. En dan treft ons weer iets. Voordat ze dat gaat uitvoeren, gaat ze dat overleggen met haar man. En ze vraagt hem om toestemming. Man, vind je het goed dat we voor die profeet, die heilige man in ons midden, een kamertje maken? Deze vrouw die beoefent wat apostel Paulus ons leert in Efeze 5, dat de man het hoofd van het gezin is en de vrouw onderdanig is aan haar man. Als je deze geschiedenis leest, dan zie je dat het een kordate vrouw is. Een vrouw die nadenkt, een vrouw die wijs is. Maar toch ook Godvrezend. En dat ze niet heerst over haar man, maar hem in alles onderdanig is. Ze doet niets buiten haar man om en ze vraagt om zijn instemming. En ook dat zijn weer van die signalen voor onze tijd. Laten wij dat ook tegen onze kinderen zeggen. Ook als het gaat over hun huwelijksleven. Dat we niet mee moeten doen aan de geest van emancipatie. Maar dat deze Godvrezende vrouw ons daarin ten voorbeeld is. Wat zou het in vele huwelijken gezegender aan toegaan als deze gezindheid van deze vrouw ook in de gezindheid van onze vrouwen en mannen was. Om de dingen met elkaar te bespreken, te overleggen. Niet langs elkaar heen en zonder elkaar de dingen te doen. En ook te erkennen de Bijbelse verhouding tussen man en vrouw. Laten we waakzaam zijn in onze gezindheid om niet meegezogen te worden met het moderne denken van onze dagen. En als ze dan met haar man in gesprek is en dan zegt ze, man, moet je luisteren. Die profeet, ik zie dat het een heilige man is. Ze heeft het niet over de dominee van het is zo'n vriendelijke man, het is zo'n aardige man of het is zo'n geleerde man. Maar haar typering van Gods knecht, dit is een heilige man. Dat betekent ook voor mijzelf een onderzoek. Gaat het ook van mij uit? Het moet er ons niet om gaan in het midden van de gemeente dat ze je aardig vinden of geleerd vinden. Maar het gaat erover dat we een heilige man zijn. Een man aan de Heere gewijd. Afgezonderd van de wereld. Ze had het aan die man gezien. Misschien toen ze hem hoorde bidden. Als ze aan tafel zaten. Misschien dat ze hem aantrof lezend in een boekrol, het woord overdenkend, in zijn gesprekken die hij met hen had, in zijn levenswandel, kwam in alles openbaar. Hij leefde heilig, afgezonderd en gemeenschappelijk met zijn God. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Elisa en niet alleen voor uw dienaar, maar het geldt uiteindelijk voor ons allemaal. Zeggen uw kinderen het ook. Vader is een heilige man. Moeder is een heilige vrouw. Zijn wij te erkennen, geliefden, als pelgrims, wier vaderland daarboven is? Kunnen ze het aan je merken? Opa is niet thuis in deze wereld. Je merkt het aan opa. Hij is een vreemdeling hier beneden. Het was aan Elisa te merken. Heilig. En dat betekent bij God behoren, want God is heilig. Zijt heilig, want ik ben heilig. Elisa die is hartelijk verblijd als de kamer klaar is. Je merkt het zo als hij aankomt en je kunt het als het ware zo in je gedachten voorstellen. Die vrouw zegt het, kijk eens. Elisa, dit hebben wij voor u gemaakt, een kamer. En als hij dan binnenkomt, dan staat er en hij week in die opperkamer en legde zich neer. Je voelt als het ware iets van de dankbaarheid en de vreugde. He, eindelijk een plaatsje in dat vreemde land voor mijzelf. Maar het is niet voor hem een vanzelfsprekendheid. Nou ja, ik ben nu eenmaal dominee, ik ben nou eenmaal profeet en nou ja, dat hebben ze dan maar voor mij te doen. Nee. Hij is erg dankbaar voor. En hij wil die waardering en die dankbaarheid ook tot uiting brengen. En hij zegt tegen zijn knecht Gehazi, ga eens vragen wat die vrouw nodig heeft. Hoe wij haar kunnen bewijzen onze erkentelijkheid voor haar goedheid. En daarin is die profeet ons ook weer tot voorbeeld. Ook weer iets van dat heilige leven Omdat de profeet ook weet wat de Heere later zal zeggen. Wees dankbaar. Laten wij dankbaarheid betonen jegens anderen. Voor het meeleven. Voor de ondersteuning. Voor het gebed. Laat het in de gemeente niet mogen zijn zoals het in de wereld is. Ondank is wereldsloon. Het is onbetamelijk voor een christen om ondankbaar te zijn. Elisa, hij is hartelijk verblijd en dankbaar voor dat eenvoudige vertrek dat hij mag ontvangen. Gehazi, ga jij dat nou eens vragen? Waarschijnlijk heeft de profeet gedacht, als ik het vraag en zij ziet zo tegen mij op, dan zal ze waarschijnlijk wel niets durven vragen. Maar als ik het nou mijn knecht laat vragen, wellicht dat het dan wat gemakkelijker gaat. En hij laat Gehazi het vragen. En Gehazi gaat naar die vrouw toe en zegt, mijn heer Elisa, wil u iets geven? Uit dankbaarheid voor uw goede zorgen. Kan hij misschien ergens in bemiddelen bij de krijgsoversten? Hebt u misschien last van vrijpostige soldaten? Of wil de krijgsoverste misschien uw knechten gebruiken voor het leger? Of kan onze profeet een goed woordje doen bij de koning? Zijn er problemen misschien met de koning over bezittingen, want uw landerijen grenzen aan het paleis? Of zal ik een goed woordje doen dat uw man een hoge functie krijgt bij de koning? Zegt u het maar. Wat kan onze profeet voor u betekenen? En dan is het antwoord van die vrouw heel verrassend. En dan zegt ze, ik woon in het midden mijns volks. En dan zegt hij, ja, wat betekent dat nou? Wel, dat is een uitdrukking en onze kanttekeningen wijzen daarop. Dat is een uitdrukking van tevredenheid. En dan lezen we onze kanttekenaren en die zeggen, dat is, ik heb vrede en vriendschap met het volk waaronder ik woon, zodat ik met niemand iets uitstaande heb uit welke oorzaak ik de koning of zijn krijgsoverste zou behoeven lastig te vallen. Ze zegt, ik woon hier te midden van mijn volk en ik mag vrede hebben met alle mensen om mij heen. Daar zie je ook weer iets van die godzaligheid van deze vrouw. Ik heb ook echt niets van nodig. Wat de Heere mij gegeven heeft, dat is goed. En dat is ook weer zoiets wat ons vanmiddag ook mag opscherpen. Deze vrouw, ik ben tevreden met wat de Heere mij gegeven heeft. Zijn wij dat ook? Of kijken wij altijd naar anderen en zeggen, ja maar, hij heeft nog zijn vrouw en ik ben alleen. Zij zijn gezond en ik ben ziek. Zij hebben een voorspoed en ik, ach, ik heb moeite om de maand door te komen. En wat kan er dan een vrucht van ontevredenheid zijn met de weg die de Heere met ons gaat? Maar deze vrouw zegt, nee, ik woon in het midden van mijn volk. Ik heb niets te vragen. En dat terwijl er toch een grote nood in haar leven is. Maar daar spreekt ze niet over. Ze is eenwillend geworden met de Heere en het leven dat de Heere met haar gegaan is. Ook al heeft zij geen kinderen. En wij weten wat een nood dat kan zijn in het leven van gehuwden. Als er geen kinderen zijn. Denk aan Abraham. Denk aan Rachel. Wat heeft dat in haar leven een spanningen gegeven, dat ze lange tijd onvruchtbaar werd. En denk toch eens aan het verdriet van Hanna. Geen kinderen. Maar deze vrouw zegt, ik woon in het midden van mijn land. De Heer is goed voor mij. Ik heb niets nodig. En wat ik de profeet gegeven heb en jou, Gehazi, het is enkel uit liefde. En zo keert Gehazi dan terug naar zijn meester Elisa. En dan zie je ook weer zo'n mooie trek bij Elisa. En dan zegt hij, nou weet jij misschien dan niet iets, Gehazi? Elisa is niet een hoogmoedige profeet en die zegt, nou ja, dat eenvoudige jongetje Gehazi, wat heb ik daarmee te doen? Nee, hij spreekt met hem en hij zegt, zou jij dan niet iets weten, Gehazi, waarmee wij deze vrouw kunnen verblijden. En dan zegt Gehazi, en dan moet u toch eens opletten. Wij zijn altijd, als het gaat over Gehazi, altijd maar bezig met die geschiedenis dat hij in de zonde viel van verlangen naar geld. En we weten allemaal de melaatsheid van Gehazi. Maar hier zien wij toch ook een andere kant van die Gehazi. Want wat zegt hij tegen zijn heer Elisa? U weet toch wel het verdriet, Elisa. Ze heeft geen kinderen. En naar de natuur kan ze ook geen kinderen meer krijgen. Want haar man is al oud. En wat zien wij daarin? Wel, deze Gehazi die zegt tegen Elisa: wat zou het nou groot zijn als u het middel mocht zijn om deze nood van deze vrouw te vervullen, dat de Heer u gebruiken zou en dat u haar zou mogen zeggen dat ze een kind van de Heer zal ontvangen. En hierin zien wij het geloof van Gehazi, dat God machtig was deze vrouw een kind te geven, terwijl de vader in haar man al verstorven was, om het zo te zeggen. Bij Gehazi leefde de gedachten: zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou de Heere, o profeet Elisa, op uw gebed niet haar een kind willen geven? En daarin zien we toch ook weer een andere zijde in dat leven van Gehazi, de knecht van Elisa. En Elisa, hij neemt het direct over. En Gods geest vervult hem. En hij laat die vrouw direct komen. En hij ziet het, dit is veel beter dan dat ik een gunst zou vragen aan koning Joram of een krijgshoofd. Nee, laat ik een wonder begeren van het hemelhof, van de Heere zelf. En daar komt die vrouw. En dan ook weer zo'n trekje. Elke keer als je die geschiedenis woord voor woord leest, dan staat het ook weer zo mooi: en zij blijft staan in de deurpost. Dat siert die vrouw. Een teken van haar nederigheid, van haar bescheidenheid en haar eerbied voor de profeet. Ze blijft in de deurpost staan. En dan begint Elisa tot haar te spreken en zegt: vrouw, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. Dat tekent hij voor haar het beeld waar elke vrouw naar uitziet. Om een kind in haar armen te nemen. En het te mogen omhelzen als haar kind. Hij zegt het, je zult moeder worden. En terwijl haar huwelijk al die jaren kinderloos gebleven is. En haar man nu oud is. Wat zal er een ontroering door die vrouw heen gegaan zijn. Ik moeder worden? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. En het is goed voor te stellen dat deze godvrezende vrouw heel wat jaren geworsteld heeft, net als Hanna, om een kind. Maar de Heer heeft het haar niet gegeven. En ze is stil geworden onder de hand van de Heer. Ze heeft eronder gebogen. Ze is eenswillend geworden met de Heer. En nu? Nu ineens die verbazingwekkende woorden: je zult moeder worden. En dat kan ze niet vatten. En daarom zegt ze: nee, mijn Heer, gij man Gods, lieg toch niet tegen uw dienstmaagd. O, ze vroeg het als het ware smekend: maak dat verlangen, dat moederverlangen in mijn hart, toch weer niet wakker. Uw woorden zouden mijn hoop geven, maar het kan toch niet. Het is toch onmogelijk dat ik nog moeder zou worden. En in die woorden voel je weer iets opleven van de strijd die het gekend heeft in haar leven, dat ze onvruchtbaar was. En daarom smeekt ze het: maak toch dat verlangen in mijn hart niet wakker. En je voelt er net iets in als bij Sarai. Als Sarai die belofte hoort dat ze, net als bij Elisa, het hoort omtrent dezelfde tijd des jaars zult gij een kind omhelzen. Dan zegt Sarai ook: nee, dat kan niet. Want de moeder in mij is verstorven. Maar nou gaat deze Sunamitische leren dat de God van Sarai nog leeft. En ook zij zal zijn almacht en gunst mogen leren kennen. Want dan lezen we het aan het slot van deze geschiedenis. En de vrouw werd zwanger en baarden een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Lieve vrienden, wat zien wij hier toch heerlijk hoe de Heere zijn woord vervult. Hier zien wij opnieuw dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Dat zijn beloften ja en amen zijn in Christus Jezus. Hoe betoont de Heer hier weer dat hij de betrouwbare is. Dat het woord dat door zijn knechten verkondigd wordt, de waarheid is. Een woord waar je aan toevertrouwen kan, hoe onmogelijk het ook is voor het verstand. Dan zien wij dat God werkt dwars door al onze onmogelijkheden heen. Als de mens moet zeggen, maar dat kan toch niet, Heer. Dan zegt God, ja, zou bij mij iets te wonderlijk zijn. Hij die in de verstorven baarmoeder van Sari leven verwekte, verwekte ook bij deze vrouw het leven. Zoals hij dat ook straks zal doen bij Zacharias en Elisabeth. Hij is een God die de gebeden verhoort, dwars door al ons denken en redeneren heen. Ongedacht en onverwacht verhoort de Heere de beden van de zijnen. Wat zal het een blijdschap gegeven hebben in het leven van deze oude man en zijn vrouw, een kind van de Heere, niet opgerekend en toch gekregen, onverwacht en onverdiend. En toen ik dit voorbereidde, moest ik aan de preek van zondagavond denken. Dat de Heere loon geeft, niet naar verdiensten, maar uit genade. En hier gaat bij deze vrouw in vervulling wat de Heer Jezus gesproken heeft in Matthäus 10. Luister maar wat er staat. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardig ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. Hier krijgt zij die een profeet ontvangt het loon des profeten. God geeft uit genade zijn zegen aan degenen die voor hem wandelen. Hier is de Heer een waarmaker van zijn woord dat gezegd heeft, die zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. De Heere geeft loon aan degene die hem vrezen, genadeloon, omdat er Gods niets meer verblijdt dan dat zijn kinderen wandelen in de wegen des Heeren. Vrienden, we hebben niet te doen met een karig God, maar met een genadig God. De schenker die vergat Jozef. Maar die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, vergeet zijn kinderen niet. En hij weet ze zo menigmaal met zijn gaven oneindig te verblijden. Deze vrouw, ze mocht het geloof beoefenen. En dat geloof was werkzaam door de liefde. Vruchten van het nieuwe leven werden in haar gezien. En de Heere gaf haar genadeloon. En als wij die laatste verzen lezen, die laatste verzen, en een vrouw werd zwanger en baarde een zoon, dan komen wij dicht bij de dagen van Advent. Als wij dan dat 17e vers lezen, dan wordt er gesproken van een zoon met een hoofdletter. Dan gaan onze gedachten uit naar het woord van Jesaja, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst. En in deze vervulling van de beloften die wij hebben overdacht, zien wij de vervulling van die meerdere beloften. Dat hij zijn zoon zal geven en een kind zal leggen in de kribbe van Bethlehem. En als we van deze vrouw lezen en zij baarde haar zoon, dan staan we stil bij het wonder van Bethlehem. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribben. En ze noemde zijn naam Jezus, zaligmaker. Die vrouw kreeg de belofte. En omtrent het jaar zult gij een zoon baren en een kind omhelzen. Zo wordt in het evangelie de belofte van Christus u verkondigd. En dan mag de vraag wel gelden vanmiddag. Is er een heilig verlangen in uw hart om dat kind in uw armen te mogen sluiten? Dat verlangen wat er was in het hart van Simeon om de Christus der Schriften te mogen zien. Is er nou vanmiddag ook iemand wiens hart schreeuwt: Heere, mag dat kind ook geboren worden in mijn hart, dat toch niet anders is als een beestenstal. En als dat woord verkondigd wordt, is het dan ook zoals bij die vrouw: maar dat kan toch niet. Dat is onmogelijk, dat Christus naar mij zou omzien. Zo een vruchteloze. En zegt hij: ja, maar dat kan niet. Als ik zie op mijn zonden en mijn schuld en mijn ongerechtigheden, als u de verlorenheid van uw bestaan ziet, en als u moet zeggen: Heere, zo u in terecht zou willen treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan en dat het waar wordt? Heere, maar dan moet u mij voorbij gaan. Maar dat de Heere nou zegt: zie, het kind in de kribbe van Bethlehem. O, dat u dan zo met dat woord vanmiddag werkzaam gemaakt mag worden. Heere, vervult u dat woord ook aan mijn hart. U hebt het toch gezegd toen ik gedoopt werd: ik wil ook uw Christus zijn, uw zaligmaker. O, dat hij dan ook in mijn hart geboren mag worden. En wat een wonder dan, als we lezen dat God die belofte vervult. Dat hij dan moed uit mag scheppen om nou aan te houden bij de Heere. Onmogelijk van mijn kant, Heere, maar nou hebt u laten zien dat wat nou onmogelijk is bij de mensen, dat is nou mogelijk bij God. En dat dan waar wordt: hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, het eeuwig zalig leven om Christus wil, om het kind in de kribbe. Dat de Heere dan hedenmiddag dat verlangen in uw hart werkt om dat kind te mogen kennen, opdat het op zijn tijd Kerst ook mag worden in uw hart, tot roem van zijn naam die heerlijk is, en tot zaligheid van uw onsterfelijke ziel. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen? En laten we dat doen uit Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat mocht nou voor die vrouw gelden. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En daar ziet u ook het wonder. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers.
Man.
Zullen wij eerst met elkaar wat koffie drinken en misschien is er iemand die ondertussen nog een gedicht heeft wat hij zou willen voordragen, dan kan dat altijd. Goed, zullen we weer verder gaan? Ik vroeg net even of er nog een gedicht was en toen zag ik niemand meer komen. En ik had nog wat meegebracht om voor te lezen, een gedicht. Maar nou kwam net Geertje nog. Ik zeg, ja Geertje, nou ben je echt te laat. Want ik heb het nou hier voor liggen. En ik had het ook al aan niemand beloofd om het voor te lezen, dit gedicht. Dus ik kan niet meer op die belofte terugkomen. Dus ik hoop dat je het de volgende keer mee wil brengen. Ja? Maar ik wil een gedicht voorlezen. En dat kwam naar aanleiding van een gesprek dat ik had toen ik... Naar aanleiding van de verjaardag bij onze zuster Vogelaar was. En toen kregen wij het op een gegeven moment over de dichter en predikant Huet. En ik weet niet of u hem kent. Maar het is wel een bijzondere dichter. En ik dacht nou misschien is het wel goed om daar even wat van te vertellen van die dichter. Omdat het een man is die wel een wonderlijke levensgang heeft. Ik lees even voor... Zijn volledige namen zijn Pierre Dammes Marie. En hij is geboren in 1827 in Amsterdam. Uit een Waals predikantengeslacht. Maar als theologiestudent leidde hij niet zo'n keurig leven. Een losbandig leven zelfs. En toen was het de bekende dominee Otto Heldering. Die zei, het wordt maar eens tijd dat je Nederland verlaat en naar Afrika gaat. En toen in Afrika was het de tijd dat de Heer hem bezocht. En hij is daar tot bekering gekomen. En in Zuid-Afrika heeft hij dan ook een tijd als predikant gewerkt. En in 1867 kwam hij weer terug naar Nederland. En daar is hij een tijdje rondreizend prediker geweest. Maar daarna werd hij dan vast predikant eerst in Veenendaal, in Dirksland, in Nunspeet en in Goes. Maar deze dominee die kwam in dwaalwegen terecht. Hij werd uiteindelijk ook spiritist en werd een heftige bestrijder bijvoorbeeld van de leer van de uitverkiezing. Maar de Heere heeft zijn kind niet losgelaten en hem weer teruggebracht in het spoor van zijn woord. En toen hij weer op de preekstoel kwam, zo las ik, liet hij als eerste zingen in Goes, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Er is tussen die dominee en de gemeente van Middelhannes nog wel enige banden, want toen hij in Dirksland stond, zo kwam ik ook tegen, liet hij als hervormpredikant de afgescheiden dominee Jug, die hier in Middelhannes stond, preken. En ik denk dat onze ouderen wel eens preken gelezen hebben van de blinde dominee Jug. En dat was een bijzondere, godzalige leraar uit onze kerken. En die stond hier toen in Middelhannes in 1875. Goed, die dominee Huet heeft nog een tweede band met onze gemeente. En dat is dat er een gedicht van hem in ons ledenboekje gestaan heeft. En dat gedicht wat in ons ledenboekje stond, dat wil ik jullie graag voorlezen. Ik weet niet wanneer dat ledenboekje was, maar er staat hier dat het het vierde maal was dat er een gemeentegids werd aangeboden in onze gemeente. En de wijken waren als volgt verdeeld: wijk 1 voor ouderling L. Driessen, wijk 2 voor ouderling N. Kater. De derde wijk was voor W. Filerius, de vierde voor ouderling Van Dis en de vijfde voor ouderling Oorbeek. Nou, uit die tijd is het. En de diakenen waren P. Kattenstaart, T. van Dieren, J.P. Wiegel en M.H. Baan. Wel, uit die tijd dat de gemeentegids verschenen is, stond er ook een gedicht in van deze dominee Huet. En vandaar wil ik dat ook graag aan jullie voorlezen. En het trof mij heel duidelijk dat hij dus gevochten heeft tegen de leer van de uitverkiezing in die tijd dat hij afdwaalde, maar dat hij juist ook in dit gedicht het wonder van de uitverkiezing beschrijft als hij het zinnetje dicht: maar het besluit uws grote raads riep mij uit dood in het leven. Dan mag hij toch weer op zijn plek komen dat het is alleen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Goed, dan wil ik het gedicht van die dominee Huet aan jullie voorlezen. In dit leven is een pad, slechts door weinigen betreden. Maar die ooit die weg betrad, wordt gevoerd naar het hemels Eden. Het is een weg van droef geween, maar van zoete vreugde tevens. Vaak door donkere nevelen heen, het is de nauwe weg des levens. Heere, die mij de laagste plaats op die heilweg zij gegeven, niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zij mij een plaatsje mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zonden. Geef me er de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. In dit aardse jammerdal is een volk van naakten, blinden, in hun ogen niet omal. Zijn ze in Gods oog wel beminden. Vaak gehaat, veracht, verdrukt, vloeien tranen uit hun ogen. Door het lijden neergedrukt, gaan ze onder het kruis gebogen. Heere, dat de allerlaagste plaats onder hun mij zij gegeven. Niemand heeft toch zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Maar hoe ook de smart bezwaart, hoe ook in zichzelf verloren, het is een volk voor u gespaard, eeuwig van u uitverkoren, rein gewassen in uw bloed. Met uw bruiloftskleed omhangen, hebben zij in het eeuwig goed van uw liefde deel ontvangen. Heer, Hij laat de allerlaagste plaats onder hen mij zijn gegeven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. In het vergelegen land staat een schitterende woning. Ze is gebouwd door Godes hand. Het is het paleis van mijn koning. Wie dat huis wordt ingeleid door de stoet van Gods getrouwen, mag des Heren lieflijkheid, mag de Zoon van God aanschouwen. Eiland, dat de laagste plaats in dat huis mij zij gegeven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads, zoveel gruwelijks bedreven. Maar het besluit uws groten raads riep mij uit de dood in het leven. Welk een wonder van gena, als ook ik, verlost geheiligd, eens die feest zal binnengaan, eeuwig voor het kwaad beveiligd. Geef me er de allerlaagste plaats, grote God van dood en leven, nooit werd iemand zoveel kwaads, zoveel gruwelijks vergeven. Dominee Huet. Goed, met dit gedicht wil ik dan nu mijn vrouw vragen om weer verder te lezen. En misschien wil de koster de installatie in gereedheid brengen. Ja?
Prima. Kijk of het echt vol loopt.
Vanaf het moment dat juffrouw Heden per schip vertrokken is, wordt kleine Henry door zijn pleegmoeder weer geheel aan de zorgen van Boezie overgelaten. Wat mist de kleine jongen de bijbellessen, de vriendschap en de gesprekken met zijn onderwijzeres. De eerste dagen is Henry heel verdrietig. Zelfs Boezie kan hem niet troosten. Het enige verschil tussen Henry's eerste jaren in de villa en deze nieuwe tijd na het vertrek van juffrouw Heden is dat hij nu in Gods woord kan lezen, terwijl hij vroeger Gods heilige naam nooit had horen noemen. Op een dag krijgt Boezie een boodschap van de dame uit de villa dat Henry heel mooi aangekleed moet worden en in de deftige eetkamer bij zijn mama moet komen voor de middaglunch. Zij zal enkele dames op bezoek krijgen en nu wil zij met Henry gaan pronken en laten zien dat hij goed Engels spreekt en zelfs al kan lezen. Henry vindt het helemaal niet fijn om tussen die chique dames aan tafel te moeten zitten. Hij vindt het vreemd dat ze niet bidden en zomaar gaan eten. Wat schuw kijkt hij naar de druk pratende en lachende vrouwen. Zijn mama gaat een Oosterse waterpijp roken en de meeste dames volgen haar voorbeeld. Voor Henry is dit een dwaze vertoning en verdrietig denkt hij aan juffrouw Helen die zo heel anders was. Soms is het even wat stiller in de eetkamer als de dames hun pijp neergelegd hebben. Dan is er alleen het getik van vorken en messen op de porseleinen borden. Henry zou uit die akelige kamer willen wegvluchten. Zijn keel lijkt wel dichtgeknepen en hij kan zijn eten haast niet doorslikken. Traag kauwt hij de rijstkoek terwijl hij verlegen naar zijn bord blijft staren. De visite van zijn pleegmoeder kijkt wat meewarig naar de kleine Henry en schertsend zegt een van de dames dat de jonge heer in de komende jaren nog heel wat moet veranderen als hij later door jonge vrouwen vereerd en bemind wil worden. Een vrolijk gelach klinkt op en de andere dames maken nieuwe grappen over Henry. Henry begrijpt niet goed wat ze bedoelen, maar hij voelt wel dat ze hem uitlachen. Hij wordt steeds verdrietiger en verlangt naar de veranda om op Boezie's knie te zitten en hem uit de Bijbel voor te lezen zoals juffrouw Helen hem opgedragen heeft. Zijn mama voelt zich wat beledigd door de scherts van haar gasten en zegt verontschuldigend dat de christenonderwijzeres uit Engeland die hem een jaar lang lesgegeven heeft eigenlijk een verkeerde invloed op hem gehad heeft. Ze had de jongen bij de lessen steeds uit de Bijbel verteld en daardoor was hij zo saai geworden. Ook ergert het haar dat Henry zo vriendelijk tegen de Indiase bediende geworden is, alsof ze zijn vrienden zijn. Hoe kan hij later ooit een voorname en deftige meester worden als hij de bedienden niet bestraft en hen niet laat voelen dat zij de mindere zijn die slechts bestaan om hen te dienen? Na een paar minuten stilte, waarin de dames de fijne gerechten van de lunch met smaak eten, ziet Henry's mama ineens iets op de tafel wat niet naar haar zin is. Opgewonden neemt zij de tafelbel en klingelt er driftig mee, zodat korte, harde klanken door de eetkamer en over de veranda galmen. Verschrikt komen een paar Indiase bedienden aansnellen, maken een onderdanige buiging voor de meesteres en wachten op haar bevelen. Onbeheerst geeft zij hen een strenge berisping. Haar felle, beledigende woorden striemen de bedienden. Ze staan daar schijnbaar onderworpen en luisteren met gebogen hoofd. Geschrokken gaat kleine Henry staan. Nee, roept hij. Nee, mama, dat moet u niet zeggen. Ze zijn mijn vrienden. Vertorend zegt de pleegmoeder. Zwijg, Henry. Deze mensen zijn... En in felle woorden roept zij een stroom van scheldwoorden tegen de bediende. Nee, roept de kleine jongen ontsteld. Met oosterse onbewogenheid staan de mannen daar. Zij luisteren naar de onredelijke verwijten van hun meesteres en zij zien de tere bewogenheid van de kleine Henry die hen zijn vrienden noemt. Ja, ze weten wel waarom de kleine Henry zo anders is. Die vriendelijke jonge dame uit Engeland had een boek van haar God en daaruit heeft zij Henry onderwezen en daarom is Henry anders geworden. Boezie heeft hun immers verteld dat kleine Henry een ander hart gekregen heeft, een hart met liefde. Er komt een gespannen sfeer in de eetkamer. De dames aan tafel krijgen een kleur van ergernis en verbazing. Wat? Durft die kleine jongen de inlandse bediende te verdedigen? En dat in het bijzijn van gasten? Een kamerdienaar stapt onhoorbaar naar voren en beweegt een grote waaier boven de verhitte gezichten van de dames. Het ritselende geluid van de perkamenten waaier knerpt door de stille kamer. Er worden schaaltjes frisse vruchtensalade binnengedragen en dit geeft gelukkig wat afleiding. Er komen nieuwe gesprekken. Een van de dames vertelt opgetogen over haar bezoek aan de stad Calcutta. Wat had ze daar genoten tussen al die keurig geklede Europese dames en heren die ze daar in hotels en toneelzalen had ontmoet. En ze had zoveel nieuwe voorwerpen uit Engeland in de winkels gezien en zoveel vroegere kennissen ontmoet. Het was een heerlijke tijd geweest. De dame uit de villa luistert met stijgende belangstelling. Zij vindt dat het al lang geleden is dat ze zelf in Calcutta was. Eigenlijk zou ze er al wel weer naartoe willen gaan. Als de lunch eindelijk voorbij is en de dames op de veranda hun waterpijp gaan roken, probeert Henry zo stil mogelijk weg te komen. Eenmaal buiten rent hij door de tuin naar Boezie, die op de veranda van de kinderkamer op hem wacht. Hij vliegt in Boezie's armen, klemt zich aan hem vast en zegt dat hij nooit meer in de villa bij de dames wil eten. Hij wil bij Boezie blijven. Boezie, zegt hij, ik ga mijn Bijbel halen en dan gaan we samen lezen. Dat worden mooie uren voor Boezie en de kleine blonde Henry. De jongen gaat naast Boezie op de grond zitten en rust met zijn armen op Boezie's arm. Zijn Bijbel legt hij op Boezie's knieën en zo leest hij zijn Indiase drager uit Gods woord voor, uit de geschiedenis van het Nieuwe Testament, over het leven van de Heer Jezus, Gods Zoon, hoe hij op deze aarde was om zieken te genezen, wonderen te doen en te sterven voor zondaren. In kinderlijke eenvoud probeert hij Boezie te overtuigen dat de God van de Bijbel de enige ware God is, die in zijn woord heeft laten schrijven hoe wij hem moeten dienen. Boezie luistert beleefd naar zijn kleine vriend, maar Henry merkt wel dat Boezie's hart gesloten blijft. Boezie heeft nog geen echte liefde en belangstelling voor Gods woord, zoals dat in Henry's hart wel gekomen is. Hij merkt dat Boezie nog steeds de dwaze gewoonte heeft elke dag heel plechtig voor zijn houten en stenen afgoden te knielen en hun om bescherming te vragen. Boezie luistert wel als Henry voor hem uit de Bijbel leest, maar hij vertrouwt toch volkomen op zijn eigen goden. Als Henry tegen Boezie zegt dat hij niet meer aan die afgoden moet bidden, antwoordt Boezie dat hij niet ongehoorzaam durft te zijn aan zijn hindoe-onderwijzer, die erop let of hij de hindoe-goden wel voldoende eer brengt. Kleine Henry beseft heel goed dat hij Boezie's hart niet veranderen kan. Zo'n verandering kan alleen door God gewerkt worden. En hij denkt aan de tekst die juffrouw Helen hem geleerd heeft, waar de Heer Jezus sprak: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Toch moet hij ook vaak denken aan de woorden die juffrouw Helen bij haar afscheid op het schip tegen hem zei: mijn kind, je moet met Gods genade proberen van Boezie een christen te maken, zodat hij niet meer bij de heidenen behoort, maar hij bij Gods volk geteld mag worden. Juffrouw Helen had hem ook verteld door welke middelen wij moeten proberen onze medemensen tot de Here te brengen. En wij moeten in geloof en nederigheid bidden om Gods zegen over onze pogingen. Het eerste wat Henry nu voor Boezie gaat doen, is voor hem bidden of God hem wil bekeren. Hij maakt zelf een eenvoudig gebedje dat hij elke dag herhaalt, ongeveer met deze woorden: o Heere God, wilt u alstublieft luisteren naar het nederige gebed van een eenzaam kind? Geef mij toch de kracht, o mijn God, om het hart van mijn arme drager Boezie van zijn houten afgoden los te maken en hem te leiden tot het kruis van de Heere Jezus. Dit smeek ik u om Jezus wil. Amen. Dit kinderlijke gebed spreekt hij elke avond voor hij gaat slapen. Hij verzuimt dat nooit. En ook overdag, als hij op de veranda dicht tegen Boezie aanleunt, neemt hij vaak de donkere handen van zijn drager in zijn bleke kleine handjes en bidt deze woorden hardop. Nooit is Boezie onwillig om te luisteren. Met de liefde als van een vader verzorgt hij de kleine jongen en luistert geduldig naar hem. Boezie ziet met zorg de gezondheid van zijn kleine sahib achteruit gaan. Wat wordt Henry zwak? Steeds vlugger moet Boezie hem optillen en op zijn rug of schouders dragen, omdat Henry bijna geen kracht meer heeft om zelf te lopen. Ziet de dame uit de villa zijn pleegmoeder, die hij mama moet noemen, niet dat Henry wegkwijnt? Nee, ze ziet het niet. Ze denkt alleen aan haar eigen plezier en feesten met haar wereldse vrienden. Op een middag, als ze samen op de veranda in de schaduw zitten en Henry weer met inspanning voor Boezie uit de Bijbel gelezen heeft, antwoordt de Indiaanse drager: mijn kleine sahib, wat je mij vertelt is goed. Wij moeten de beste weg naar de hemel uitkiezen. Maar er zijn veel wegen die naar dezelfde plaats gaan. Kijk maar naar de vele waterstroompjes en rivieren. Het vele water loopt door verschillende wegen, maar tenslotte komt al dat water in dezelfde zee. Zo is het ook met de godsdienst. Er zijn veel wegen waarlangs wij kunnen gaan. De weg van de hindoe-godsdienst, de weg van de moslimgodsdienst en ook de weg van de christenen. De ene weg is even zo goed als de andere. Ze leiden alle naar de hemel. O nee, Boezie, roept het kind geschrokken. Er is maar één weg naar de hemel. Boezie, luister toch wat in Gods boek staat. De Heer Jezus heeft zelf gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Smekend kijkt hij Boezie aan als hij nadrukkelijk zegt: Boezie, alleen de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus kan onze zonden vergeven. Hoewel de ernstig smekende ogen van Henry wel indruk in Boezie's ziel achterlaten, antwoordt hij toch: o, als ik iets verkeerds doe of verkeerde woorden zeg en ik ga mij onmiddellijk in de rivier de Ganges wassen, Dan zijn mijn zonden op hetzelfde moment afgewassen door het heilige water en ben ik rein. Maar jij en andere christenen moeten naar Jezus gaan. Ik was mijn zonde af in de rivier. Verslagen kijkt Henry hem aan. Wat moet hij nu nog zeggen om Boezie te overtuigen? Een tijd lang zit hij zwijgend naast hem met zijn hoofd tegen Boezie's schouder geleund. Henry's ademhaling is kort en hijgend. Hij is zo vermoeid. Boezie, fluistert hij. Boezie, het water uit de rivier is niet heilig. Alleen de Heer Jezus kan onze zonde wegnemen. Hij alleen. Dan blijven ze zo zwijgend zitten. Boezie's ogen zijn gesloten in diep gepeins. En Henry bidt opnieuw hardop zijn kinderlijk gebed. O mijn God, geef mij toch de kracht om het hart van mijn arme drager Boezie van zijn afgoden los te maken en hem te leiden tot het kruis van de Heer Jezus. Terwijl kleine Henry elke dag probeert zijn Indiaanse drager Boezie uit de Bijbel over de Heer Jezus te vertellen, blijft Boezie's belangstelling gering. Hij luistert wel gewillig naar Henry's voorlezen en vertellen om zijn kleine vriend geen verdriet te doen. Maar in zijn hart is hij nog volledig hindoe. Als de andere Indiaanse bediende Boezie met kleine Henry op de veranda zien zitten en Boezie zo stil zit te luisteren wanneer Henry hem uit de Bijbel voorleest, beginnen zij hem uit te lachen. Soms kijken ze met minachting naar Boezie en spuwen op de grond als ze dicht bij hem komen. Hij is ontrouw aan onze godsdienst, zeggen ze tegen elkaar. Die kleine sahib wil een christen van hem maken. Bah, wij haten hem als hij een christen wordt. De arme Boezie hoort die spottende opmerkingen wel. Wat moet hij nu doen? Wil hij de gunst van zijn eigen volk behouden, dan moet hij voortaan niet meer naar Henry luisteren. Niet meer bijbelteksten nazeggen en leren die de kleine blonde jongen hem met zoveel liefde voorleest. Er komt strijd in Boezie's hart. Hij zou de villa kunnen verlaten en ergens anders werk zoeken. Dan zullen ze hem niet meer uitlachen. Maar dan moet hij kleine Henry verlaten. En wie zal dan voor dat kind zorgen? Wie zal hem dan dragen als hij zo vermoeid is en zijn ademhaling kort en hijgend gaat? Wie zal hem wassen, naar bed brengen, 's morgens aankleden en zijn eten klaarmaken, of met hem langs de rivier wandelen om wat koele wind van de Ganges over zijn gloeiende gezichtje te laten waaien? En hij, Boezie, heeft eens de woorden van Henry's eigen moeder gehoord toen hij met het jongetje in zijn armen bij haar sterfbed geknield was. De moeder had hem aangekeken en daarna haar blik naar boven gericht, naar de hemel. Toen had de stervende moeder haar laatste woorden gesproken. O Heere God, ik geef mijn vaderloos kind aan u over, pleitend op uw belofte in alle nederigheid, maar in vol vertrouwen dat mijn kind nooit verstoten of totaal verlaten zal worden. Want bij u zal de wees barmhartigheid vinden. Deze woorden waren ingegrift in Boezie's ziel en ze komen nu duidelijk in zijn herinnering naar boven, alsof hij ze opnieuw hoort. Boezie beseft heel goed dat hij de kleine Henry nooit mag verlaten of verstoten. Hij moet dus de verachting van de andere bedienden uit de villa verdragen om voor de kleine weesjongen te blijven zorgen.
Goed, we zijn alweer aan het einde van deze middag gekomen. Ik heb van de Broeders Kerkraad en met name van de diakenen begrepen dat we de volgende keer weer bij elkaar komen. Maar dan is het een middag die georganiseerd wordt door onze diakenen. En als u het kunt onthouden, het is op woensdag 9 december, ook om 2:30... hopen we hier dan samen te komen om een kerstmiddag met elkaar te houden. Dus dat is 9 december bij Leven en Welzijn om 2:30 hier in de zaal. En dan bent u allemaal weer hartelijk uitgenodigd, ook onze vrienden, ook om de maaltijd te gebruiken. Dus dan bent u ook welkom en dan hopen we na de kerst weer opnieuw verder te gaan met het leven van Elisa en het tweede deel uit de geschiedenis van de Tsunamitische. Goed, zullen wij dan nog een vers met elkaar zingen? En dan mag onze organist maar zelf een vers opgeven. Ja?
Psalm 118.
En welk? Ja, dat is een prachtige psalm. 118, en daarvan het eerste vers willen we met elkaar zingen. Psalm 118, laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 118 en daarvan het eerste vers. Zullen we met elkaar eindigen. Heren, dat het einde mag zijn waar het alles op uit zal lopen, laat ieder zeren goedheid loven. En dat is het verlangen van de dichter, dat een ieder dat mag doen. Heren, dat geldt dan ook tot ons. Heer, hebben wij nu een hart gekregen dat uw goedheid gaat loven. Omdat het door genade heeft leren zien, het is onverdiend. Dat God naar mij heeft omgezien. Het is alles onverdiend dat Hij mij geroepen heeft. Dat Hij mij getrokken heeft. Dat Hij voor mij de dood ingegaan is om voor mij de prijs, de rantsoen der zielen te betalen. O Heere, wie daar iets van gaat zien, daar komt ook iets van die lofzang. Laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is zeer een majesteit. O, dat we dan in u de Heere mogen eindigen voor tijd en eeuwigheid. Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Heer, we hebben gehoord van het leven van Elisa, van de Sunamitische vrouw, hoe daar een band was door het woord aan elkaar. Hoe dat ze beide in de wegen des Heren wandelden. Dat het ons tot jaloersheid mag verwekken om als een man Gods heilig te leven. Om te leven in de vrezen des Heren als die Sunamitische vrouw. Heren, dan zien wij toch dat uw gunst meer spijzigt dan de uitgelezenste spijzen. Dat we dan dat heimwee mogen kennen, dat verlangen om u te mogen dienen en vrezen. En als we u vrezen, laat ons leven dan zijn als een leven van Elisa. Als een leven van deze Sunamitische vrouw, uw naam ter eer. Wil zo bij ons blijven, ook als we weer van hier gaan. Wil ons ook een volgende keer weer samenbrengen. Dat we stil mogen staan bij de geboorte van u, o Christus, in de stal van Bethlehem. Geef ook dat het een uitzien mag zijn, och, dat ik hem mag kennen. Wil zo bij ons blijven. Vergeven al wat we hebben misdreven. Heb dank voor uw ondersteuning, voor uw nabijheid, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Heer, en dan denken we ook in het bijzonder aan hen die alleen thuiskomen, in de stilte. Wil dan bij ze blijven. En geef ook dat ze het woord van u mogen overdenken en daarin uw nabijheid mogen ervaren. Zie zo in gunst op ons neer. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Goed, allen wel thuis en van harte God zegen. En we hopen dan op Gods tijd weer samen te mogen komen.